Holiday van Prince in de hele lange lijn met allemaal lekkere plaatjes van Prince ter ere van hem.
People Power op New Business Radio met Glenn van der Burg. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, aan de telefoon hebben we Thomas Blackman. Hij is ondernemer, hij is spreker, hij is clinical professor aan de Erasmus Universiteit. En alles wat hij doet draait om het ondernemende gedrag van mensen. En vandaag praten we over zijn nieuwe boek Ondernemer in 100 dagen. Met de belangrijkste vraag eigenlijk. Hoe kun je in 100 dagen komen tot nieuwe verdienmodellen? En dat vind ik al nog niet zo spannend. Maar ook de eerste omzet. Thomas, welkom.
Dankjewel, Ben.
Thomas, eerst maar even over ondernemerschap als onderwerp. Het is ineens heel veel aandacht is ervoor. Waarom staat het de laatste tijd zo in de aandacht?
Ja, ik denk dat het vooral komt omdat we in de gaten hebben dat het bijhouden van die veranderingen buiten, dat het andere mindset vraagt en andere oplossingen. Want anders worden de grote die het veld nu bespelen, worden die de volgende Kodak. En ik denk dat ze dat toch willen voorkomen.
Ja, en je zegt anders dan wat het was. En in een paar woorden, hoe was dat dan? En wat moeten we dus niet meer, of in ieder geval minder doen?
Nou, kijk, we hebben heel lang verdienmodellen gehad die we konden laten groeien. De markt ging omhoog en alles reikte tot in de hemel. En dan hoef je alleen nog maar de groei te bestieren. En dat is iets anders als wanneer je het zelf moet gaan ontwikkelen.
Ja, en wat is nou de belangrijkste ontwikkeling? Want dat hoor je natuurlijk heel vaak. Je kunt geen managementboek meer openslaan om erachter te komen dat de ontwikkelingen zo snel gaan. Wat is nou voor jou de belangrijkste ontwikkeling?
Ja, voor mij is dat toch wel internet. De transparantie die dat met name met zich meebrengt.
Ja.
En er zijn dooddoeners, er zijn open deuren, maar het is wel waar we mee te maken hebben.
Ja, dus daar gaan we het vooral niet te lang over hebben, over die dooddoeners. Ik zou zeggen, koop een gemiddeld managementboek en lees het eerste hoofdstuk. Dan staat er vast iets met turbulente ontwikkelingen of in dat soort bewoordingen. Maakt u zich vooral heel veel zorgen als u dat nog niet doet. Wij gaan maar eens kijken of we het over de oplossing gaan hebben.
Heel graag.
Veel ondernemers starten. Heel veel falen. Hoe komt dat nou?
Ja, ik denk dat het voor een groot gedeelte te maken heeft met ons onderwijssysteem. We lijken ze toch wel heel erg op voor die pitch voor investeerders. En het lineaire denken. Het denken dat we een businessplan moeten maken. En als we een goed plan hebben, als we die dan uitvoeren. Dat het dan, als je er lang genoeg over nagedacht hebt, dat dan het succes komt.
En dat is dus niet zo, zeg jij?
Nee, dat is niet zo. We hebben daarin steeds, doordat die markt, en het is een open deur, maar doordat die steeds verandert en je hebt een gebrek aan inzicht daar waar je aan het creëren bent, waar de echte vraag zit, dan zul je op een andere manier te werk moeten gaan. Dat is veel meer validerend, dus toetsend, met kleine experimenten, kleine stapjes. En niet met die grootse plannen in een businessplan.
Ja, dus datgene waarmee je naar de bank moet, dat moet je vooral niet doen.
Nee, want ze zijn wel bezig met allerlei nieuwe vormen van financieren, et cetera. Maar in het begin zul je toch als ondernemer, zeker als je nog geen track record hebt met cijfers, toch echt vanuit je beschikbare middelen moeten gaan aanfietsen.
Ja, het grappige is dat er wordt heel veel gedaan, hè, om ondernemers te helpen in hun eerste stappen met allerlei start-up bootcamps en allerlei programma's. Laat zei iemand tegen mij van ik ben daar eerlijk gezegd, ik vraag me een beetje af of je daar nog geen plof ondernemers krijgt. Hè? Allemaal matige ondernemers die de eerste fase door zijn gekomen omdat ze gewoon volgestopt zijn met allerlei anabolen en te veel eten. En dat ze dan daarna alsnog omvallen omdat ze het gewoon toch niet hebben.
Nou, ik vind dat wel een mooie vergelijking. Kijk, het punt is ook dat er zijn er zoveel dat die uit die processen komen. Die uit die start-up bootcamps en zo komen. Wat trouwens ook een prima functie heeft. Alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld cijfers. Bijvoorbeeld in Canada, 100.000 starters. Er zijn er 500 die uiteindelijk op die manier gefinancierd worden. Dat betekent dat er 99.500 anders te werk moeten gaan.
Ongelooflijk.
En ik richt me op die anderen.
Ja. Maar jij gaat dus geen plofondernemers creëren?
Nee, want we vertrekken vanuit beschikbare middelen. En dan krijg je een heel ander spel.
Ja.
Kijk, je hebt heel veel waardevolle creaties. Want er is echt geen negatief woord over de ondernemers die daar wel op die manier voor gaan. Maar de risico en de kans op falen is wel heel erg groot. En ik noem het hier wel falen, omdat je geld op een gegeven moment op is. En als je dan niet door kunt, dan is het falen.
Ja.
Wat ik moeilijk vind, altijd is het praten over falen als je het hebt over start-ups. Want voor mij zijn er veel meer leermomenten uit je experimenten. En als je kleine experimenten maakt die je kunt dragen, dan kun je veel langer blijven experimenteren totdat je vindt wat het zou moeten zijn.
Ja, ja, want ik vind het heel leuk om, bij People Power hebben wij het over de kracht van mensen in organisaties. Ja. Ik vind het leuk om met jou te hebben over, wat kun je nou met dat ondernemerschap in organisaties? Er wordt natuurlijk door organisaties ook steeds meer gedaan om dat ondernemerschap te stimuleren. Ja. Laat maar even naar de basis gaan waar ik jou ook al eerder over heb gesproken, overigens ook bij People Power. Het ondernemend gedrag van mensen, daar is een soort mysterie omheen, hè? Een soort in nevelen gehuld van mensen. Ja, als je ondernemer bent, dan dat vinden mensen toch wel fantastisch. Dan neem je veel risico's en dan durf je. Dan ben je toch een soort stuntman bijna. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Want dat mysterie is redelijk ontrafeld door Effectuation, waar je eerder een boek over hebt geschreven. Kan je nou nog even kort aangeven wat dat nou voor principes zijn?
Ja, Effectuation zijn 5 principes die wetenschappelijk gevonden zijn in Amerika door een prof, Saras Sarasvati, die gementord werd door iemand die een Nobelprijs heeft gewonnen op besluitvormingsprocessen. En ondernemen is gewoon eigenlijk één grote reeks van besluitvormingsprocessen, beslissingen die genomen worden, stappen voorwaarts. En ze hebben iets heel briljants gedaan. Ze hebben de manier van onderzoeken hebben ze aangepast. Daar waar we in het verleden vroegen aan ervaren ondernemers, hoe ben je nou zo succesvol geworden? Waarbij je dan alleen maar een gok krijgt van zo'n ondernemer die probeert te verklaren waar zijn succes vandaan komt, hebben ze het omgedraaid en gevraagd van, joh, als jij nou markt zou maken van dit idee, hoe zou je dat dan doen? En dat is veel meer voorwaarts georiënteerd.
Okay.
En dat is veel representatiever voor het ondernemen. Iets creëren wat er nog niet is. En als je dan kijkt naar de principes die ze daar dan uitgefilterd hebben. Dus het is niet een concept wat bedacht is, maar het zijn echt principes die gevonden zijn als rode draad in de manier van handelen. Eigenlijk denken, beslissen en handelen van ervaren ondernemers. Dan zie je dat ze allemaal vertrekken vanuit de middelen die ze beschikbaar hebben. En dan kijken, wat kan ik hiermee maken? Wat is nou mijn relevantie? Waar wil ik heen? En wat kan ik dan maken met de middelen die ik heb? Dat allemaal veel kleinere stapjes zetten, maar daardoor dus wel bewegen en dus wel stappen zetten.
Maar het begint dus niet met een idee, hoor ik jou zeggen.
Nou, het begint met een behoefte om ergens relevant te zijn. En dat is natuurlijk een nanoseconde, dan heb je een idee. Van, nou, dan zou ik dat bijvoorbeeld kunnen doen. Mm-hmm. Maar dan nog is dat een globaler idee. De proof of the pudding zit in the eating, hè? Dus dat je het naar de markt gaat brengen om te toetsen of dat ook door die markt als interessant wordt ervaren. En daar zie je dat heel veel ondernemers die succesvol zijn, dus vanuit beschikbare middelen, kleine stapjes, veel experimenteler zijn dan de mensen die de grote plannen maken en dan gaan pitchen voor veel geld, miljoenen investeringen krijgen als ze een goede pitch hebben, hè, en bij de investering in ieder geval de oordeel krijgen zijn relevant. En dan gaan ze vervolgens een bedrijf bouwen met te veel geld en dan gaan ze eigenlijk dat geld verbranden. Burn rate noemen we dat ook in het Engels. Van hoe snel ben je door je geld heen? Hoeveel dagen geld heb je nog over? En dan, dan is maar de hoop dat je je relevantie gevonden hebt voordat je geld op is.
Ja, dus dat is één, hè? Dat is de bird in the hand. Dus wat heb je tot je beschikking en wat kun je daar dan van maken?
Ja, maar in dit geval is het veel meer van welke middelen heb ik nou tot mijn beschikking? Hè? Als je nou kijkt naar een willekeurige ondernemer die erover nadenkt om een restaurant te beginnen. Dan kun je een hele inventaris gaan bedenken. Je kunt een huurcontract gaan nemen. Of je kunt denken van, ja, maar hoe kan ik nou eten maken? Welke keuken heb ik daarvoor beschikbaar? Misschien kun je wel klein beginnen. En dan kijken dat je, of je inderdaad die mensen aan je kunt binden die jouw eten lekker vinden. En dan vanuit daar naar een restaurant doorgroeien.
Door in je eigen keuken te beginnen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En je ziet steeds meer. Hè, er zijn van die leuke video's van tieners die uiteindelijk heel succesvol zijn geworden. En die zijn begonnen met een recept van oma met jammetjes maken in de keuken van zijn moeder. En uiteindelijk is daar dan een miljoenenbusiness uit voortgevloeid met het merk als puur.
Ja, en dat zijn ook de verhalen waardoor je weer terug kunt halen van hoe is dat dan ooit ontstaan?
Ja, de Nike is met een wafelijzer in zijn kofferbak begonnen.
Ja.
Het begint allemaal heel klein en uiteindelijk vind je iets wat werkt en wat relevant is. En dat moet je dan pas gaan schalen. En nu zitten we in veel onderwijs, wordt je geleerd om met de briljante pitch te komen, waar al een stuk schaal in zit, de hockeysticks met de prognoses. Yeah. En vervolgens wordt op basis daarvan gefund. Dan krijg je dus je geld als investering. En dan is maar de vraag of ook uit gaat komen wat je voorspeld hebt. En daar zit het grootste verschil. Ondernemers voorspellen niet, die doen.
En zeg jij dan eigenlijk ook tegen iedereen die luistert, als je een onderneming wil starten of je wil ondernemend worden in een organisatie, je hebt dat geld eigenlijk niet echt nodig?
Nou, het mooie is dat als je dat geld, als je oplossing vindt waardoor je het geld niet nodig hebt, heb je niet al die budgetrondes te lopen, dan kun je al beginnen.
Ja. Ja, hartstikke mooi. Hey Thomas, in jouw boek Ondernemer in 100 dagen beschrijf jij in 11 stappen hoe je nou ja, eigenlijk daar kan komen. Hè? Bij je eerste business, bij je eerste omzet. Zodat je ook daadwerkelijk weet of het enigszins levensvatbaar is wat je gaat doen. Dus straks, we zullen ze niet alle 11 doen. Maar straks gaan we even langs een aantal van die stappen om te horen of we daar wat van kunnen leren. En dat gaat vast goed komen. Dus we spreken jou zo weer. You ever heard? Uit je radio met Mesmerized van Faith Evans.
Let's Talk Business op New Business Radio. Praat mee via @newbusradio.nl.
Ja, we spreken met Thomas Blackman. Die hangt aan de telefoon. Schrijver van zijn nieuwe boek Ondernemen in 100 dagen. Volgens mij zijn derde boek alweer. Het gaat hard. Daarnaast geeft Thomas ook les aan de Erasmus. En is hij zelf ook ondernemer. En ja, het enige wat hij doet is met ondernemerschap bezig zijn. We hebben het net al even gehad over belang van ondernemerschap. En wat we met al die met die hele start-up hype aan moeten. En Thomas vertelde ons dat natuurlijk fijn is. En belangrijk is dat er veel met die start-ups gewerkt wordt. Maar dat er maar bijvoorbeeld in Canada maar 500 van de 100.000 uiteindelijk centjes krijgen van een investeerder. Dus ja, hoe kan je nou eigenlijk ondernemer zonder dat je al die investeerders en zo nodig hebt? Thomas, in jouw boek beschrijf je 11 stappen. En aan het einde van die 11 stappen heb je je eerste omzet gerealiseerd.
Klopt.
Ik heb er even snel een beetje doorheen zitten kijken. Ja, de eerste 5 stappen die gaan een beetje traditioneel over hoe kom je nou tot je plan, hè, jouw oplossing eigenlijk voor die klant. Wat ik wel mooi vind wat daarin zit is dat het gaat ook vooral ook over jouzelf als ondernemer.
Ja, dat maakt het ook wat minder traditioneel.
Ja.
Dat, als je kijkt naar het traditionele, dan is het wel dat je eigenlijk met de klant, bij het probleem begint. Dat zie je op heel veel start-up aanpakken terug.
Ja, bij jou is dat stap 3 pas.
Ja, omdat ik namelijk zie dat, en dat uit mijn eigen praktijk, maar ook uit de mensen die ik dan begeleid. Dat, ja, weet je, ondernemen en je eigen business neerzetten, die staat er niet morgen. En dat vraagt echt een drive, een intrinsieke motivatie. Dat je echt aan iets werkt waar je het verschil wil maken. En dat betekent dus dat je vanuit dat intrinsieke kompas ook moet beginnen. Als je het hebt over people power. Die power die komt vanuit je intrinsieke gedrevenheid.
Ja.
Om te willen vinden waar nou de relevantie zit en waar nou die oplossing zit. En anders dan spring je heel snel weer op het volgende idee.
Ja, want de stap 1 is je waarde bepalen. Je waarde als mens.
Ja, waar wil je het verschil maken? Wat is voor jou nou belangrijk? Wat drijft je?
Ja, dat is alleen al een boek waard. En nog wel veel meer dan één boek.
Ja,
ook, volgens mij.
Ook. Je ziet ook dat het wat ik heb geprobeerd te doen met het relatief dunne boekje. Ja. Is om alle boeken die er op ondernemerschapsvlak zijn, om die in een logische volgorde te zetten. Als je kijkt naar, je kunt ze allemaal opnoemen. Business Model Canvas, ik zal het overigens niet doen hoor. Lean Startup, et cetera. Je kunt bijna verzuipen op internet met alle methoden en technieken die er zijn op ondernemerschap. Ook als je dat binnen een bestaande organisatie wil doen. En ik heb getracht ze in een volgorde te zetten, zodat je er chocola van kunt maken.
Ja. Nee, ik zag heel veel bekende dingen langskomen, maar dat is omdat ik ook een beetje gestoord ben wat dat betreft. En heel veel van die boekjes lees en doorblader. Dus er zitten heel veel van die dingen die nu in zijn, zeg maar, die zitten erin. Maar ik vind dit wel een hele mooie, omdat wat natuurlijk veel gebeurt met ondernemers. Ik merk dat zelf. Ik ben zelf ook een ondernemend mens. Dat je in gesprekken vaak hoort mensen hun dromen gaan vertellen. En zeggen, ja, ik heb een goed idee en ik ga dat doen. En dat lukt dan niet. En dan komt er nooit meer wat van. En wat ik hier mooi aan vind is, als je volgens mij snapt waar je van bent. En waar je wat aan wil veranderen. En waar je wat aan wil bijdragen. Dan kun je daar altijd weer naar terug. En als ideetje A niet lukt, dan verzin je gewoon weer een nieuw idee.
Ja, zeker ook binnen bestaande organisaties. Als je kijkt naar MKB of corporate sales, 3M, Rabo of PostNL, dan moet je als intern ondernemer ook relevant zijn voor de strategie voor de organisatie, van de organisatie waar je voor werkt.
Ja.
Want alleen dan krijg je handen op elkaar en kun je ook voorwaarts blijven gaan.
En zeg je daarmee dan ook, als je wil dat je medewerkers ondernemender worden, dan moet je wel eerst even zorgen dat ze snappen waar je van bent als organisatie. Want daar gaat het natuurlijk al vaak heel op mis, hè?
Ja, en het grappige is dat de organisatie wordt gemaakt door de mensen die er werken. Ze willen nog wel eens op de verkeerde plek zoeken waar dan die strategische relevantie dan vandaan moet komen.
Ja, ja. Maar hoor ik jij dan zeggen, vraag aan je mensen wat zij denken dat belangrijk is?
Nou, kijk, wat je ziet is dat hoe lager je in de organisatie komt, hoe meer contact er met de klant is. En die relevantie van die klant, die moet eigenlijk bepalen waar ook je strategische relevantie ligt. En uiteraard heb je met een toekomst te maken, maar ik geloof heel erg in het kleine stapje zetten vanuit dat wat er is naar het volgende verdienmodel. En dan moet je dat samen met je medewerkers doen, want zij zijn misschien wel het meest in contact met de markt.
Ja. Nou moeten wij natuurlijk als een dolle door jouw boek heen. Hè? Dus dat gaan we even doen. Hè? Dus we gaan heel snel gaan we er doorheen. Je bent helemaal, je snapt jezelf redelijk. Dus je weet waar je vandaan komt en wat er belangrijk voor jou is. Je hebt ook al de basisstappen gedaan. Dat je snapt wat je klant eigenlijk voor problemen heeft. En je bent in gesprek gegaan. Je hebt een oplossing. Hè? Dus datgene waarvan we altijd denken dat het daar begint, dat zit bij jou in stap 5, hè? De oplossing.
Ja, want is het eerste, het echt snappen van het klantprobleem is essentieel. Ik zie heel veel corporates te snel vanuit de aanname dat ze weten wat er voor die klant belangrijk is, vanuit hun eigen strategie denken. En dan in de markt erachter komen dat de klant eigenlijk heel andere behoeften heeft.
Ja.
Dus dat zit er nog weer voor. De eerste stap validatie is echt dat je gaat toetsen of jouw aanname over het klantprobleem of die kloppen.
En hoe doe je dat dan?
Door kleine experimenten uit te voeren, zodat je ook echte informatie terugkrijgt.
Oké, en dus door bijvoorbeeld een eerste vorm van jouw product te maken of een soort try-out te doen?
Want dan ben je al met de oplossing bezig.
Okay.
Je hebt toch die uitspraak ken je vast wel van Henry Ford. If I would have asked people what they wanted, they would have said faster horses.
Ja. Yeah. Ja.
Dat het moment dat je gaat vragen naar de oplossing, dan zegt die klant binnen zijn eigen kader, dat is voor mij de oplossing. Maar ik vind dat je als bedrijf en als professional ben je verantwoordelijk voor het creëren van de best mogelijke oplossing. Maar je moet de klant bevragen en dan zorgen dat hij goed antwoordt wat nou echt zijn probleem is. En daarop doorvragen, dat is het juiste marktonderzoek.
Oké. Dus focusgroepachtig, met mensen in gesprek. Erachter te komen van hoe zit jouw wereld in elkaar en waar zit je mee of waar kun je mee geholpen worden?
Ja, exact.
Oké, nou dan is dan stel je voor, hè, we zijn ondertussen zover dat we de oplossing hebben, denken we. En dan vaak houdt daar het gemiddelde boek op, hè? Dus er is je hebt een business model canvas of er is een. Je hebt gebrainstormd en je hebt een fantastisch idee bedacht. Volgens mij zitten de cruxen meestal juist in die realisatie. Hoe ga je nou zorgen dat het er echt komt?
Ja, exact. En als je dan daar komt, aan de ene kant komt daar effectuation om de hoek kijken. Want we hebben net een paar principes besproken. Hè? We hadden de bird in hand, vertrekken naar beschikbare middelen en affordable loss kleine stapjes.
Ja.
Belangrijk een derde principe is de samenwerking met anderen, het quilten.
Ja.
En ik vind het verstandig om in mijn coaching naar ondernemers die voor zichzelf willen beginnen, dat ze een eerste klant vinden met wie ze hun oplossing zeg maar maken. En de quilting gaat dan over dat het eigenlijk twee partijen zijn die dan de lapjes in de deken zijn en het commitment naar elkaar toe uitspreken om te zorgen dat ze de oplossing co-creëren, zodat je minder risico loopt als ondernemer. En aan de andere kant zit die relevantie er ook steeds weer in, maximaal vanuit je klant. En die oplossing die moet je eigenlijk maken met de beschikbare middelen. En niet vanuit een boodschappenlijstje van zou gaaf zijn als.
Ja.
Heel veel van die businessmodellen, daar staan middelen in die ze helemaal niet tot hun beschikking hebben. En dan komt het uiteindelijk niet. Omdat dan de pitch niet succesvol is met de investeerder.
Ja, grappig. Ja. Nou ja, zo is dit radioprogramma ontstaan, kan ik je zeggen. Want de middelen van de zender, zeg maar, die waren er, maar die zijn wel ter beschikking gesteld. En er is mee ondernomen door de eigenaren van het station. En ik ben inderdaad eerst naar een klant toe, of een potentiële klant toegestapt. En zeg, ja, ik wil een radioprogramma beginnen, maar zou dat wat voor jullie zijn? En wanneer zou dat wat voor jullie zijn? En wat hebben jullie daar eigenlijk aan? En zo was er ineens iemand die ja zei. Dan is het een stuk makkelijker ondernemen, kan ik je zeggen.
Ja, dan wordt het levensvatbaar. En het grappige is dat je door die co-creatie met je klant, wordt jouw product ook relevanter.
Zeker, ja. Ja. Ja, maar je moet maar de mazzel hebben dat je de een tegenkomt die zegt, god, dat vind ik vind dat leuk.
Ja, maar dat is dat zoeken.
Ja. En daar zit ook de doorzetting in volgens mij.
Daar zit dat door. Je moet het echt willen.
Ja. Maar een van jouw stappen, die sprak mij zelf heel erg aan, omdat ik dat ook wel vaak hoor bij mensen. En die is stap 8 en die heet Help, het bestaat al.
Ja. Ik vind die cartoon ook briljant van de kunstenaar Selwyn Senatori.
En die staat in je boek, die moet ik nu gaan opzoeken van je. Het is radio, hè, Thomas?
Nee, maar radio weet ik wel, maar ja, ik kan het niet laten om. Hij heeft ook een waanzinnig mooi kaf gemaakt. Dus maar in die stap 8, Help, het bestaat al. Kijk. Ik kom die studenten, maar ook in de bedrijven, als ze dan een idee hebben en ze gaan dan valideren, dan komen ze erachter dat de klant zegt, ja, maar dat is er al.
Ja.
En dan lijkt het alsof je dat een idee daar maar moet laten vallen en dan weer terug naar de tekentafel moet om weer helemaal opnieuw te beginnen.
Ja.
Terwijl ik juist het mooi vind als het idee al bestaat, omdat je namelijk dan omdat je je klantbehoefte goed hebt onderzocht, kun je door die bril kijken naar de propositie die je concurrent dan heeft liggen. En dan kun je heel snel, heel makkelijk verbeteringen op loslaten.
Ja.
Door net even dingen anders te doen, waardoor die fit met de probleem van je klant nog beter is als dat wat je concurrent doet.
Ja. Ja, als het al bestaat, dan is er blijkbaar markt.
Ja, dat maakt het ook veel makkelijker. Anders moet je je markt gaan opleiden.
Ja. En wat ik zelf ook altijd voel, want ik hoor dat heel vaak als ik zelf een ideetje heb. En ik zeg dat tegen iemand. En ik zeg, nou, ik heb een ideetje. Ik wil dit en dit eigenlijk gaan doen. En dan zeggen ze, ja, het bestaat al. En dan denk ik vind het ook nooit zo belangrijk of zo. En dan denk ik altijd, ja, net alsof als het al bestaat, betekent dat je niet levensvatbaar bent. Dat geldt misschien als je een theepot wil maken die precies hetzelfde is als een andere theepot. Maar zeker in de diensten, wat toch een beetje de grootste sector is, zeker in Nederland. Ja, dan maakt het al uit als het een andere persoon is die het doet. Of als het er anders uitziet. Of er zit een andere sfeer omheen. Of het heeft een andere merk. Dat maakt dan al uit.
Ja, klopt. Maar het helpt wel op het moment dat je je concurrent goed snapt. Om ook je klant, want die klant ziet ook twee aanbiedingen. Om hem te helpen kiezen.
Ja, als hij het al ziet. Hè?
Ja, als hij het al ziet. Maar de worst case is dat hij het ziet.
Ja. Ja.
Of nog erger, dat hij jou niet ziet.
Ja. En het grappige is wel dat pas stap 9 is het verdienmodel. Datgene waar iedereen het altijd over heeft. En wat altijd meest briljant in elkaar moet zitten. Want het moet altijd lijken op Airbnb of weet ik veel welk succesvol businessmodel. Maar het verdienmodel is heel belangrijk. Wat is nou de crux bij dat verdienmodel? Waar moet je eigenlijk je aandacht aan besteden?
Nou, kijk, laat ik beginnen met waarom zit hij helemaal achterin. Kijk, ik zie. Alexander Oswald heeft het ook prima in de gaten hoor. Want daarom heeft hij in zijn nieuwe boek het Value Proposition Canvas geïntroduceerd. Hij ziet ook dat je eerst een product market fit moet hebben voordat het zinvol is om na te denken over en hoe ga ik er dan geld aan verdienen. De crux bij dat business model canvas en het verdienmodel is dat je goed gaat kijken van heb ik alle middelen nou beschikbaar die ik nodig heb om het product aan te bieden en om het bij de klant te krijgen. En dat je dus gaat nadenken over, ga ik dat nou in losse verkoop doen? Ga ik het in abonnementsvorm doen? En zo kun je kijken naar hoe je dan geld gaat verdienen. Conceptueel. Wat ik nog een veel interessanter stuk vind, en wat vaak weggelaten wordt, is het pricing model wat erachter zit. Als gastauteur Omar Mahoud van de Antwerp Management School. Mm-hmm. Die heeft het over het pricing model. En dat bepaalt eigenlijk je winstgevendheid. Want die heel veel ondernemers of corporates, die weten eigenlijk niet zo goed wat ze voor hun producten eigenlijk kunnen vragen. En daar wordt juist die winstgevendheid mee bepaald. Of een product echt winstgevend is of niet.
En hoe kom je daar dan achter?
Ook wederom door onderzoek te doen en te valideren. En daar zitten 7 stappen in. En we hebben er al 11, dus ook, laten we die niet
doorlopen.
Maar in ieder geval, het is verstandig om die tips van Oma ook goed te bekijken. Dat je bepaalt van wat is nou het optimale prijspunt in mijn pricing. Zodat je in ieder geval die kans op winstgevendheid maximeert.
Ja. Ja, dat klinkt heel goed. Wat kost jouw boekje eigenlijk als we het toch over pricing hebben, Thomas?
Nou, e-book is maar €10.
Dat is echt heel goedkoop, hè?
Maar ik weet niet of jij het zelf prettig vindt om een e-book te lezen. Ik vind
nee.
Ik heb altijd een tweetrapsraket. Ik koop een e-book om te kijken of ik het of de content interessant genoeg vind. En dan besluit ik al dan niet een fysiek boek te kopen.
Ja. Bij mij gaat het nog.
Het boek is iets van €22-23.
Oké. Okay. Nee, ik koop altijd eerst het luisterboek. Daarom lees ik bijna alleen maar Engelse literatuur. Want die worden nog ingesproken netjes. En daarna, als ik het leuk vind, koop ik daarna het boek om nog eens een keer na te bladeren. Dat is wel grappig. Maar het is wel mooi dat jij dezelfde volgorde hebt. Hey, in het kader van prijs in jouw boek, mogen we er eigenlijk nog een paar weggeven aan onze luisteraars?
Ja hoor.
Dat hebben we niet van tevoren besproken, maar ik durf jou wel on spot te zetten.
Ja, dat is geen probleem.
Hartstikke leuk. Nou, wat we gaan doen, Thomas, is dat we onze luisteraars gaan vragen om een van de social media kanalen te volgen. En vroeger zeiden we altijd volg ons op Twitter, maar ik merk zelf dat Twitter heel erg aan het afglijden is. Dus ik vind het heel leuk als jullie allemaal lid worden van onze LinkedIn groep. Dus je gaat gewoon naar LinkedIn en dan zoek je op People Power en dan vraag je of je er alsjeblieft bij mag en dan laat ik je toe. Want die authenticatie die zit er tegenwoordig in. Of je liked straks het bericht op Facebook wat we erop gaan zetten met de uitzending van Thomas Blekman. En dan maak je kans op een van de boeken. Ondernemer in 100 dagen van Thomas Blekman. Niet alleen maar om zelf ondernemer te worden, maar zeker ook om ondernemend te worden in de organisatie. Thomas, dankjewel. Leuk je gesproken te hebben. En wat mij betreft kom je gewoon gezellig nog een keer langs.
Doe ik.
Oké, Thomas, dankjewel.
Tot ziens, Glenn. Hoi.